In de beperkte tijd die wij nu nog hebben, wilde ik u enige schriftplaatsen voorhouden waarin gesproken wordt over de inhoud van het ambt. Dat wil zeggen, de wijze waarop die bediening zou worden uitgevoerd en de omstandigheden waaronder dat gebeurt. Kortom, over de houding van en de verhouding tot degenen die het woord geacht worden te bedienen. In dat verband zou ik moeten aanhalen 1 Korinthe 4, maar daar zijn wij reeds geweest, waar Paulus over hem en zijn collega's, om zo te zeggen, spreekt over dienaars van Christus, uitdelers der verborgenheden Gods, die inderdaad zich geen zorgen zouden maken over wat mensen van hen vinden, maar zich zorgen zouden maken over de Heer die zij dienen en door wie zij geoordeeld zouden worden. In datzelfde gedeelte overigens zegt hij dat wij ook aan Paulus zouden leren, vers 6, niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is, en elders staat boven hetgeen oorbaar is, enzovoort, wijzen dus toch op de beperkingen die nou eenmaal ook aan die bediening kleven. Maar ik ga nu regelrecht naar 1 Korinthe 9. Juist in de Korinthebrieven spreekt Paulus uitgebreid verhoudingsgewijs over zichzelf, omdat hij nou eenmaal een bediening heeft wat de Korintiërs niet begrijpen, en tegelijkertijd om zichzelf ook tot voorbeeld te stellen als dienstknecht van Christus aan diegenen die het niet willen zijn, de Korintiërs namelijk. En het is dus tamelijk toeval dat ik meteen lees 1 Korinthe 9 vers 7... wie dient ooit in de krijg op eigen bezoldiging. Maar hoe dan ook, wij zouden hier eerst iets lezen, niet over geld, maar we zouden eerst iets lezen over dat die bediening er een is van oorlog. Het is krijg. Elders spreekt de apostel over zichzelf als krijgsknecht van Christus. Dat wil zeggen, men staat in de strijd. En ik zei u al, het begrip voorstaan of vooraanstaan is daaraan inderdaad ontleend. Het is oorlog waarbij wij weliswaar niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, hoewel het er altijd zo uitziet, zonder enige uitzondering. Het ziet er altijd zo uit, we hebben te strijden tegen vlees en bloed, maar Paulus zegt, je vergis je, daarom helpen vleeselijke wapens ook niet. We hebben een strijd tegen overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Dat heet een geestelijke strijd. En dus zegt de apostel, wij gebruiken dan ook inderdaad geestelijke wapens. Wij leven wel in het vlees en ook dat ziet er als vleeselijk uit, maar niettemin zegt hij, wij gebruiken geestelijke wapens, het is een geestelijke strijd, het is oorlog. En daar heb je van doen met krijgslisten van de tegenstander, dat heet arglistigheid en listige omleidingen des duivels enzovoorts. Men zou zich dat realiseren. Het is maar niet een kwestie van een stichtelijk verhaaltje doorgeven, een adviesje doorgeven, of elkaar wijzen op iets aardigs, iets leuks, iets moois, of wat het maar is. Iets wat ons persoonlijk heeft aangesproken. Zo ziet het er alleen aan de buitenkant uit. En ik ontken het niet, dat is het ook. Maar niettemin is het oorlog. En in dat verband kan de apostel deze metafoor verder ontwikkelen en zeggen, wie dient ooit in de krijg op eigen bezoldiging? Men hoeft het niet zelf te betalen. Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Wie vaart niet appelen en eet ervan? Maar die staat niet in de Bijbel, hè? Wie appelen vaart, die appelen eet. Ja. Of wie wijdt een kudde en eet niet van de melk der kudde? Ik ga het niet allemaal lezen, maar u leest het zelf maar eens door. Ik lees meteen vers 11. Indien wij ulieden het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak. Zo wij het uwe, dat lichamelijk is, dat vleeselijk is, maaien. voor de apostel Paulus een vanzelfsprekende zaak. En het aardige, het vermakelijke van het schriftgedeelte vind ik dan ook nog, die uitdrukking uit vers 9, in de wet van Mozes is geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. En voordat u nou denkt dat God voor de ossen zorgt, de vraag is, zorgt ook God voor de ossen? En het antwoord moet zijn, nee, God zorgt niet voor de ossen. Of toch? Het antwoord moet zijn, nee, het is een retorische vraag. Het punt is namelijk dat deze wet, die ongetwijfeld letterlijk toegepast zou moeten worden, er is omdat het de uitdrukking is van een geestelijke waarheid. En over die geestelijke waarheid gaat het hier. Dat iemand leeft van het werk dat hij doet. Toch? Dat is wat hier staat. En dit wordt niet geschreven aan Timotheus, hoewel iets dergelijks wel hoor, maar dat lees ik straks wel als ik nog tijd heb. Maar dit wordt geschreven aan de Korintiërs. En waarschijnlijk mede omdat toen Paulus bij de Korintiërs was, waren het niet de Korintiërs die hem onderhielden, maar anderen uit andere gemeenten, met name uit Filippi, dat lezen wij bij gelegenheid. Maar in Korinthe zorgde de apostel voor zijn eigen levensonderhoud, als tentenmaker. Maar goed. Maar hij instrueert ze en zegt, nee, je bent verantwoordelijk om degene die met het woord dienen ook daadwerkelijk te onderhouden. En zo leeft ook de os van het werk dat hij doet. Dat is wat hij hier beschrijft. En Paulus zegt, dat recht hebben niet alleen anderen, dat recht heb ik ook. Alleen toen Paulus in zijn eigen onderhoud voorzag, werd het er min of meer nog kwalijk genomen ook. Want ze zeiden, ja, het is maar een amateur. Hij doet het werk, hij predikt alleen maar in zijn vrije tijd, want hij is tentenmaker van zijn vak. Hè? Ja, draaien ze dat om. Hij is geen fulltimer, dus dan geldt dat niet. Ik moet u zeggen, ik heb ook lange tijd dit werk gedaan, niet als fulltimer, maar een van de problemen was wel dat ik in die tijd wel aan de kost moest komen. En dan denken de mensen, ja, maar hij heeft een betrekking, dat hoeft niet. Ja, maar er worden wel kosten voor gemaakt, hoor. Toch. Nou goed. Ik hoef me er niet mee bezig te houden verder. Maar de apostel houdt het hier de Korintiërs voor. En hij zegt, in vers 13 haalt hij nog een beeld aan uit het Oude Testament, zodat je in het voorbijgaan toch een beetje iets leert over de wet en de betekenis daarvan. Hè? En dat het meer is dan oppervlakkige, uitwendige geboden en inzettingen. Er zit altijd een geestelijke waarheid achter, om eenvoudige reden dat alles in de zienlijke wereld geacht wordt uitdrukking te geven aan onzienlijke dingen. Voor oppervlakkige mensen is dit een soort vloeken wat ik nu doe, maar ik hoop dat u niet tot die categorie behoort. We zouden altijd door de dingen heen kijken en ze leren begrijpen, en dan begrijpen we ook waarom ze zijn zoals ze zijn. In de schepping, in de natuur als zodanig, maar net zo goed in het menselijk bedrijf. Weet gij niet, vers 13, 1 Korinthe 9, dat degene die de heilige dingen bedienen, heeft het over de priesters onder het oude verbond, van het heilige eten, en dat die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen. In Hebreeën 13 staat dan, zij eten van het altaar. En in 1 Korinthe 10 geloof ik ook. Ja, volgende hoofdstuk. Men leeft daarvan. En in zekere zin geldt dat niet alleen voor degenen die met het woord dienen, maar het geldt voor alle gelovigen. Wij worden geacht allemaal priesters te zijn onder het nieuwe verbond. Wij worden allemaal geacht dienaren van Christus te zijn, op een ander niveau dan misschien. Maar het idee dat de Heer voor ons zou zorgen, berust op de gedachte dat wij allen dienstknechten van Christus zijn. Allemaal. Laat die goed tot u doordringen. Voor zover wij mogen verwachten dat de Heer voor ons zorgt, ons het nodige verschaft, of hoe het maar heten mag, is het op basis van dat wij Hem dienen. En niet maar in de tijd die we over hebben, maar als eerste belang, om zo te zeggen, als prioriteit in onze levens. Dan zou hij voor ons zorgen. Heb je dat nog? Als wij trouw zijn, zou hij ook trouw zijn. En andersom, indien we hem verloochenen, zou hij ook ons verloochenen. Als wij niet bereid zijn om hem te dienen in de praktijk van ons leven, waarom zou hij ons dienen? Waarom zou hij voor ons zorgen? Hij heeft er geen belang bij. Wij zouden hem dienen. En voor Paulus en de zijnen geldt dat in het bijzonder. En dus staat er, vers 14, alzo heeft ook de Heere geordineerd, degene die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. En dan vers 16, want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem, want de nood is mij opgelegd. En daarmee de verantwoordelijkheid is hem opgelegd. En als het opgelegd is, ja, dan draagt men. En dus de verantwoordelijkheid daarvoor. En dus wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. En niet alleen wee van Gods kant, maar ook van Paulus' eigen kant uiteraard. Hier zegt hij, de nood is mij opgelegd. In 2 Korinthe 5 zegt hij, de liefde van Christus dringt ons. En als hij dus daar geen gehoor aan geeft, ligt hij niet alleen met de Heer overhoop, maar ook met zichzelf. Ik hoop dat u die begrijpt. Het zal wel moeten, dat zou je ook voor jezelf moeten begrijpen. Bovendien, men zou dit doen met een volvaardig gemoed. En als er een volvaardig gemoed is en men doet het toch niet om een of andere reden, dan krijgt men dus met zichzelf problemen. En dus zegt hij, nou het is geen roem, ik doe het nou eenmaal, dit is mijn werk. En dus indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toevertrouwd. Die hadden we al gelezen hier in 1 Korinthe 9. En daarna ga ik naar 2 Korinthe hoofdstuk 6. En eigenlijk moet ik dan lezen in elk geval vanaf vers 3. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening die hij heeft niet gelasterd worden. Ook al geeft men geen aanstoot, er zijn er altijd die toch aanstoot nemen. En dat laatste is niet te voorkomen. Ik denk ook niet dat men daarop gericht zou zijn. Dat niemand aanstoot neemt. Ik denk dat het soms wel eens nuttig is als iemand aanstoot neemt. Ik hoop soms dat iemand zich goed bezeert en een paar nachten wakker ligt om eens over de dingen na te denken. Als het dan toch gebeurt. Maar u zou moeten begrijpen dat over het algemeen geen enkele spreker daar ooit op uit is. Want hij heeft er niet het minste belang bij dat er iemand wegloopt. Maar het is wel de bedoeling dat mensen zijn woorden horen en erover nadenken. En dat het ze bezighoudt. Dan maar nachten wakker liggen. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Dat is niet erg, dat is heel nuttig. Dus wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden, maar wij als dienaars, implicerend in een ondergeschikte, in een nederige positie, wij als dienaars, niet heersers over de gemeente, niet als kerkvorsten, niet als kerkelijke gezagsdragers, laat staan als handhavers van het kerkelijk recht, notabene, die dingen bestaan allemaal niet immers. Wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam. In vele verdraagzaamheid. Dan heeft men toch wel heus wat te dragen. In verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten. Leg die nog maar eens een keer naast 1 Timotheüs 3... En opzien, er moet zus zijn, er moet zo zijn, er moet dit zijn, er moet dat zijn. Voldoe je daar allemaal aan? Mooi, kun je hier weer verder. In vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, benauwdheid, in slaag, gevangenis, beroerte, arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. Doe maar. Je bent toch alsnog misschien blij met het advies van Jacobus. zijt niet vele meesters. Mijn vader zei ooit tegen hem, ik vind het mooi dat je dat wil, maar ik kan je niet aanraden. In het woord der waarheid, in de kracht van God, dat is niet eigen kracht, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde, met verwijzing denk ik naar Efeze 6, de zogeheten geestelijke wapenrusting, door eer en oneer, mocht u denken dat het een eervolle job is, ik kan u zeggen dat het ook een oneervolle job is, en dat kun je tegen elkaar wegstrepen, dus dan kun je het allemaal weer vergeten. Er is wat laster gegaan in de loop der eeuwen over allen die trouw wilden zijn aan de Heer. Toch? En Petrus zegt, je moet je er niet over verbazen als ze kwaad van u spreken en u lasteren. Alsof u wat vreemds overkwam. Dat is vanzelfsprekend. Door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als verleiders. Wel, in zekere zin terecht natuurlijk, verleiders. Hè? Ja. En nochtans waarachtigen, als onbekenden en nochtans bekend, als stervenden en ziet wij leven, als getuchtigd en niet gedood, als droevig zijnde, doch altijd blijde, als arm, doch velen rijkmakende, als nietshebbende en nochtans allens bezittende. Het zijn erg, het zijn tegenstrijdige begrippen, maar ze komen allemaal mee. Het is allemaal erg tegenstrijdig. Dus de ene kant de mensen iets moois, iets goeds, iets rijks voorhouden, aanreiken. En aan de andere kant geconfronteerd worden met de afwijzing en de smaad die daarbij hoort. Het is mooi als mensen tot geloof komen, maar wat dan voor die mensen die net die andere keus maken op grond van dezelfde prediking? Het is moeilijk. Goed. Nou ja, dat is waar ze de apostelen het zo in het algemeen over heeft. Dat hoort zo bij de bediening. En dat is heel wat anders dan af en toe een spreekbeurt vervullen. Ik hoop dat u dat begrijpt. En toch, dat laatste, dat is wat het in de praktijk is. Dat is de essentie ervan. Maar dit komt dus wel allemaal mee dan. We moeten bereid zijn dat te dragen. Te verdragen. Uiteraard, waarom ook niet, zo verging het Heer Jezus ook. En hij is niet alleen maar een voorbeeld van de gezonde leer. Hij is het voorbeeld der leer aan wie wij overgegeven zijn. We lazen er straks over de herders als voorbeeld voor de kudde. Maar het grote voorbeeld is van de overste, de opperste herder. En van hem staat in Romeinen hoofdstuk 6, dat hij het voorbeeld is der leer waaraan wij overgeleverd zijn. Wil men God dienen, wil men weten hoe dat eruit ziet, dan hebben wij de Heer Jezus als voorbeeld. En bij hem bleef het ook niet bij af en toe een bergrede. Goed, daarna kom ik in Galaten hoofdstuk 6... waar het niet zozeer gaat om de houding van, maar de verhouding tot. Waarbij ik eerst lees vers 4 van Galaten 6. Maar een ieder beproeve zijn eigen werk, want een ieder zal voor zichzelf God de rekenschap geven. Een ieder beproeve zijn eigen werk, en als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben. Dan kun je tegen jezelf zeggen, ik heb het goed gedaan. Of juist niet. En niet aan een ander. Want een ieder zal zijn eigen pak, namelijk last, dragen. Dat hoop ik tenminste, want ik draag ook wel eens het pak van een ander. Komt nogal eens voor. Maar het gaat over een last uiteraard. Hè? Ja. En ieder zal zijn eigen last dragen. En die, vers 6, en die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen aan degene die hem onderwijst. Want in de Bijbel vind je niet zoiets als een CAO voor opzieners, herders, oudsten, diakenen of hoe ze maar heten mogen. Het is een persoonlijke verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Het volgende zin zegt meteen, dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want zo'n mens zaait, zal hij ook oogsten. De Bijbel leert het, als je krenterig bent, als je gierig bent, dan zul je vanzelf een keer tekort komen. Zo gaat dat, zo word je dan ook behandeld. In ieder geval door de Heer zelf. Ik ga meteen verder, want ik mag hier niet te lang bij stil blijven staan. Ik heb er nog een paar. Ik heb nog voor u Colossense 1, over dat dienstwerk van de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars hebben we het gehad. Dat was Efeze 4. En daarna ga ik inderdaad meteen door naar Colossense 1. Waar de apostel iets over zichzelf vertelt in zijn brief. En zegt in vers 24. Die mij nu verblijden in mijn lijden voor u. Dat lijden en lijdzaamheid heb ik al vaak uitgelegd, denk ik. Als men lijdt met een lange ei, betekent dat in de eerste plaats dat men geleid wordt met een korte ei. Hebben we die nog? Degene die vooraan gaat dan wel leidt, dat is met een korte ei. En degene die geleid worden door de leider, die lijden ook, maar dan met een lange ei. En dat is de hele betekenis van de term. Leidzaamheid komt overeen met ondergeschiktheid, onderdanigheid, horigheid, wat het maar is. En dat geldt dus ook voor het equivalent passie, want dat betekent lijden, passie. Maar u weet dat passie, behalve rond Pasen en in verband met Matthäus en Bach, heeft passie iets van doen met activiteit en toch met blijdschap. En vooral ook bevrediging en dat soort begrippen. Maar goed, die zoekt u zelf maar eens een keer bij elkaar. Maar het begrip betekent dat als je passie hebt, dat er een kracht over je komt. Of je hebt een volvaardig gemoed. Dan word je geleid door dat wat van binnenuit komt. Paulus zegt gewillig. Maar gewillig in de zin van gehoorzaam aan de wil. Want het is God die in ons werkt, het willen en het werken. Ik heb het nagevraagd aan Petrus, die is niet zo van die moeilijke woorden. Die zei gewoon, wij kunnen niet anders. En wij noemen het gedrevenheid. Begeestering is trouwens ook een aardig woord, weet u nog, zuster? Dank u wel. Ja, begeestering, dat is, men wordt gedreven, waardoor weet men niet, maar dat komt ergens vandaan. En dat is lijden en lijdzaamheid, en daar heeft de apostel het over. En dat soms zeer doet, soms erg zeer doet, dat kun je aan de diverse sportlui kun je dat navragen. Als het niet zeer doet, was het niet goed. Dan hebben ze niet goed genoeg hun best gedaan. Toch? Je moet over de pijngrens heen, enzovoorts. Die mij nu verblijden in mijn lijden voor u en vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Dat gaat niet over, noemen ze dat, stigmatisering. Dat is de Rooms-Katholieke verklaring. Het gaat gewoon over het lijden zoals dat over de Heer Jezus Christus kwam. Inclusief de reden waarover het over de Heer Jezus kwam. Datzelfde lijden met dezelfde reden komt ook over al degenen die navolgers van Christus zijn. En die zich door Christus laten leiden met een lange ei, uiteraard. Hebt u die? Dat lijden van Christus zet zich voort nu in zijn gemeenten, in de leden van zijn lichaam, om zo te zeggen. En in degenen die hem dienen. Maar het is een lijden en verdrukkingen voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Het is in dienst van Christus, maar het is ten behoeve van de gemeente. Zo goed als de engelen gedienstige geesten zijn, Hebreeën 1, het laatste vers, in dienst van God, maar ze worden van Gods wegen uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. En het werk van Paulus is in dienst van God, apostel uitgezonden van Gods wegen, om een werk te doen ten behoeve van de gemeente. Waarvan hij dan een dienaar is geworden, dat zegt vers 25, welker dienaar ik geworden ben, omdat het een dienstwerk is, maar het is een indienst, niet van de gemeente, maar het is in dienst van God. Het is moeilijk om het te formuleren. Ik zou moeten zeggen, het is ten dienste van de gemeente, maar het is in dienst van God. Maar of dat helemaal klopt, taalkundig, dat weet ik eigenlijk ook niet. En waarschijnlijk is het een te kleine nuance. Maar ik hoop dat u begrijpt waar het over gaat. Hè? Het is wat de Heer zegt tot Petrus, wijd mijn lammeren. En Petrus kreeg de opdracht van de Heer. Hij stond in dienst van de Heer. Maar het werk dat hij zou doen was ten gunste van zijn lammeren. En dus ten behoeve van de gemeente Gods. Ja. Gemeente, welker dienaar ik geworden ben. Ieder die met het woord dient, wordt daarmee een dienaar van de gemeente in dienst van God. En het wordt hem van Gods wegen gegeven, want dat is zijn gave. Staat erbij. Na de bedeling, huishouding, dat woord is het weer, hè. De huishouding, eigenlijk. Na de bedeling van God, die mij gegeven is aan u. Of die aan mij gegeven is ten behoeve van u. God heeft Paulus aangesteld ten behoeve van de gemeente. Wat moet die man aan de gemeente doen, of in de gemeente doen? Waaruit bestaat zijn werk? Wel, om te vervullen het woord Gods. Hoezo, wat is dat? Nou, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heilige, aan God, aan wie God heeft willen bekendmaken, et cetera, et cetera, et cetera. Wat hier staat is dat die bediening die hieruit bestaat, dat al die zaken die in het Oude Testament verborgen waren, dat zijn zaken met betrekking tot onze bedeling, dat die dingen nu alsnog zouden onderwezen worden. En eventueel zelfs geschreven zouden worden, daarom krijgen we deze brief ook. En dat is tot vandaag niet anders. Want de bediening van het woord ten behoeve van de gemeente is inderdaad niet het onderwijs in de wet, in geboden en inzettingen bestaande. Het is niet het onderwijs in alles wat altijd al openbaar was. Waar het specifiek om gaat is om die dingen die verborgen waren. Begrijp je me goed? Ik ben van mening dat je die twee zaken niet scherp uit elkaar kunt houden. Ze gaan in elkaar over. Maar niettemin de klemtoon moet liggen altijd op dat wat voorheen verborgen was. Dat wil zeggen in oud-testamentische tijd. Het gaat om gemeentelijke waarheid in de eerste plaats. Nee broeder, dat is zo. Die kwestie van die 10 stammen, dat is ook tegenwoordige waarheid. Die was ook in het Oude Testament verborgen. Het heeft met dit onderwerp niks van doen, maar ik weet dat velen zich mee bezighouden. Als je bijvoorbeeld Genesis 49 leest, de zegeningen van Jacob aan zijn zonen, staat erbij, ik zal u vertellen wat u zal overkomen in de laatste dagen. Nee, het is wegvertaald. In de vertaling staat het zo niet. Maar dit is wat er in het Hebreeuws staat, met de vaste uitdrukking, wat u zal overkomen in de laatste dagen, zodat de inhoud van de zegeningen van Jacob over zijn zonen spreekt over wat die stammen van Israël zou overkomen sinds het aanbreken van het nieuwe verbond. Wis en waarachtig wel. Nooit gehoord. Nee, dat komt omdat het verborgen dingen zijn. Nee, dat komt omdat het dingen zijn die buiten de wet omgaan, met de wet niks van doen hebben. En de grootste, de inhoud van de christelijke prediking is in hoofdzaak altijd ethiek, is wet, zijn regels. Bijbelcommentaren trouwens ook. Het gaat altijd over ethiek. Wat moeten we doen, wat moeten we niet doen? Welk voorbeeld geeft David hier? Welk verkeerde voorbeeld geeft David hier? Waarom is Saul enzovoorts? Dat soort zaken allemaal, hè. Waarom doet Joshua zus en waarom doet Rehabiam zo en al dat soort zaken meer. En toch, daar gaat het niet over. Dat is een misverstand. Wat over gaat is hoe nieuwtestamentische waarheid daarin ligt besloten. En dat wordt ons in het Nieuwe Testament bij gelegenheid gedemonstreerd, hoe dat zo zit. En de verantwoordelijkheid van degene die met het woord dienen is inderdaad die waarheid juist te prediken. Omdat het waarheid is voor vandaag. En daaruit voortvloeiend logischerwijze hoe dat uitloopt in de toekomst. Namelijk welke plaats de gemeente van vandaag zal innemen in de toekomst van het heilsplan van God. Dus zeg maar populair in de eschatologie dan, als u dat woord wat zegt. En Paulus doet dat, demonstreert dat ook bij gelegenheid, behalve dan dat hij het natuurlijk ook gewoon hier zegt. Zijn die dingen die verborgen waren, die nu geopenbaard zijn en die nu bekendgemaakt worden door zijn heilige apostelen en profeten, maar zo staat het in Efeze 3, en in het algemeen door degene die dat woord zouden bedienen. Moet je daarvoor doorgeleerd hebben? Nou, ik dacht het wel. Want het zijn niet de dingen die nou zomaar voor de hand liggen. Daarom hebben wij altijd de mond vol, toch, over bijbelstudie. Als iets heel serieus. Ja, dat is het ook, ja. En u weet wat de kunst van het onderwijs is? Om ingewikkelde, bloedserieuze dingen toch op een beetje vlotte manier te kunnen vertellen. En dat nog te kunnen verantwoorden ook. Dat is het kunstje. Om het toch over te brengen zodanig dat het beklijft. Ja, en dat kan niet iedereen. Ik ook niet, denk ik. Ik zou het ook beter willen, maar ja. Maar goed, dat is de verantwoordelijkheid die in ieder heeft die dat woord bedient, om zo te zeggen. Colossenzen 1. Daarna lees ik 1 Thessalonicenzen 5. Vanaf vers 12. En wij bidden u, broeders, erkent degenen die onder u arbeiden. Het is niet helemaal waterdicht, maar de normale implicatie is deze, dat degenen die onder ons arbeiden niet door ons zijn aangesteld. Anders zou dit een tamelijk overbodige uitdrukking zijn. Ik zei, tamelijk overbodig. Zoals gezegd, dat is niet waterdicht, maar dat is toch de normale gang van zaken. Het punt is nou juist dat er zijn die onder ons arbeiden, die zijn niet door ons aangesteld, maar in het ideale geval door de Heilige Geest, zoals dat heette in Handelingen 20. En van ons wordt verwacht dat we ze als zodanig erkennen, zoals de Israëlieten geacht werden lui als Mozes en Aaron te erkennen. En dat deden ze niet, en dat bracht ze toch een boel ellende, zeg. Dus ja, we zijn gewaarschuwd. Wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn. Zij staan vooraan in de oorlog, in de strijd, die uw voorstanders zijn in de Here en u vermanen, in de algemene betekenis van vertroosten, dan wel onderwijzen. Vers 13, en acht hen zeer veel in liefde. Kijk, ik heb het niet geschreven, hè. Dan hoop ik dat dat duidelijk is, hè. Moet niet bij mij wezen. Acht hen zeer veel in liefde om hun werkswil. Niet om wat ze zijn, om wie ze zijn, maar om wat ze doen. Hè? Om hun werkswil. En daarna zijn het vreedzaam onder elkander. Dat ligt daarna ook voor de hand. Omdat het voor de hand ligt natuurlijk dat hier alleen al, om dit soort uitspraken alleen al, wel eens oneenigheid zou kunnen ontstaan, uiteraard. Maar we vinden wel degelijk de vraag om erkenning. En daarna lees ik er nog even verder. Wij bidden u, broeders, vers 14, vermaand de ongeregelden, zodat je toch het idee krijgt dat er toch bepaalde regels zijn. Want anders kun je geen ongeregelden hebben. Ongeregelden, dat is hetzelfde als ongeschikten in de Statenvertaling. Dat wil zeggen dat zij zich wel ergens bevinden, maar niet op de juiste plaats. En in de praktijk betekent dat of dat ze zich van het werk des Heren en de algemene verantwoordelijkheid van de gemeente niks aantrekken, of zelfs ze bemoeien zich ermee, maar dan met zaken die hun niet aangaan, omdat hen dat niet gegeven is. Ze bemoeien zich met de uitoefening van gaven van anderen. En u weet, degene die zich met eens anders doen bemoeit, die staan in het rijtje van de moordenaars en zo, hè? Dat weet u toch, hè? Ik heb geen tijd om dat te lezen met u nu. Daarna lees ik nog 1 Timotheus 4. Ja, de beide Timotheusbrieven en de brief aan Titus, die gaan eigenlijk nergens anders over. Geschreven aan individuele personen die geacht worden door Paulus te zijn onderwezen, dan wel aangesteld. Ik kom daar zo op. In 1 Timotheus 4 lezen wij vanaf vers 6. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, de dingen uit de voorgaande verzen, waar natuurlijk sprake is van lui die wel met het woord dienen, maar ze prediken de wet. En daarna is het geen dienst meer, want ze willen namelijk macht over de gelovigen uitoefenen. Dan wel gelovigen achter zich trekken, maar zo stond het in Handelingen 20. Want dat is niet de bedoeling. Vers 6. Als gij deze dingen aan de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar, niet vorst, een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Maar nadat men die dingen heeft achtervolgd, is de kans dat men zelf voorganger wordt. En dat men zelf op zijn beurt nagevolgd wordt. Zo werken die dingen in de natuur ook, hè? Van generatie op generatie. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen u zelf tot godzaligheid, et cetera, et cetera. Vers 10. Want hiertoe arbeiden wij ook, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, omdat wij onze hoop gesteld hebben op de levende God, die een behouder is voor alle mensen, maar allermeest der gelovigen. Beveel deze dingen, leer ze. Niemand veracht uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld. Dat is een van die schriftplaatsen die ik niet genoemd heb verder, waar dat woord in deze toepassing gebruikt wordt. De voorganger, de opziener, de herder is voorbeeld. Zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest staat er niet, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen. Ja, daar zal toch wel de Bijbel mee bedoeld zijn. Denkt u niet dat het een beetje overbodig is om dat aan Timotheus te schrijven? Houd aan in het lezen. Je zou toch op ze, ik zeg het heel terughoudend en zo bedoel ik het ook voor mezelf hoor. Maar je zou toch op zijn minst op de gedachte kunnen komen dat er nog wel meer te lezen is dan alleen de Bijbel. Ondergeschikt aan. Ja, voor die zo raar te kijken. Die lui die hebben godzijdank boeken geschreven, zeg. Als ik wat weten wil over een bepaald Bijbelgedeelte, dan loop ik een rondje langs de boekenkast en dan trek ik die eruit en die eruit, die eruit. Dan heb ik onder mijn arm mee naar beneden, naar mijn kantoor. En dan wordt het een chaos daar beneden. Maar kijk ze dan allemaal na. Wat hebben ze er allemaal over gezegd? Pink, Cable Line, Ironside. Dat zijn die lui die systematisch geschreven hebben per Bijbelboek, zal ik maar zeggen. De hele Bijbel door, enzovoort. Natuurlijk kijk je die na. Toch? Maar je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Van mijn vader weet ik. Die heb ik tamelijk lang goed gekend, zal ik maar zeggen. Die nam overal boeken mee naartoe. Tot in het toilet aan toe. Dat is niet leuk om te vinden. Maar dat is wel zo, ja. Altijd. Die dingen slingerden overal. Het hele huis door. En soms systematisch, omdat je het hele boek moest lezen. Maar daarna gewoon om dingen na te zoeken, na te kijken, ideeën op te doen. Hoe redeneren die mensen die voor mij dit werk gedaan hebben? En zij altijd, die waren veel knapper dan ik. Die konden boeken schrijven, ik wou dat ik het kon. Ja, daar heb ik groot respect voor. Ik weet nog dat er een Nederlander was, wiens naam wij echt niet zullen noemen. Die schreef zo'n dik boek. Door het oog der profeten heette dat, geloof ik. Sorry. Maar laat ik het zo zeggen. Daar klopte dus bijbels gezien heel weinig van. Dat wist mijn vader uiteraard ook. En die zei gewoon, maar toch heb ik groot respect voor die man. Want dat is dat iemand, zo iemand, maar ik mag niet zeggen wie, maar dat zo iemand zo toch niet tenminste zo'n boek kan schrijven. Kon ik dat maar? Ongeacht de inhoud. Hebben we het nog? Je leest. Ja, en mijn grootvader zei tegen mijn vader, Jacob, je moet gaan schrijven. De arme man heeft het geprobeerd. Het was niet iets voor hem. Hij kon ook beter spreken trouwens. Net als ik. Maar in ieder geval, hij schreef. Waarom? In de hoop dat anderen het zouden lezen. Logischerwijze. Afgezien daarvan, lezen betekent in werkelijkheid, ook in het Nederlands, verzamelen. Dat heb ik nog nagevraagd aan Rut. Verzamelen. Hoe verzamelt men kennis? Door te luisteren naar, dan wel door te lezen wat anderen hebben opgeschreven. Oren en ogen open houden. Anders leer je niks. Nou goed. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, dat wil zeggen in het onderwijzen. Totdat ik kom, en dan komt hij, hè. Verzuim de gaven niet. Geestelijke gaven hebben we het over. Verzuim de gaven niet die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen. Als ik hier ophoud met lezen, is nu de vraag, welke gave is dat dan die hij niet zou verzuimen en die hem gegeven is met profetie, dat wil zeggen ook van Gods wegen, met oplegging der handen. Dat wil zeggen, ook door bemiddeling van anderen, met name Paulus dan, die daar ook de hand in gehad heeft, want die heeft hem de handen opgelegd. Welke gave kreeg Timotheus, is de vraag. In het kader van ons korte cursus, begrijpend lezen, juist. Welke gave kreeg hij? Staat er. Het wordt altijd wegverklaard. Wat staat er gewoon? Ouderlingschap. Dat is een gave. Opzienderschap. Leraarschap. En van mijn part ambt. Zit er niet mee. Dat is wat het is. Nee, men heeft ervan gemaakt dat het ouderlingschap is de raad van ouderlingen. De gemeenteraad zal ik maar zeggen, de kerkenraad. En dat die gezamenlijk de handen opgelegd hebben aan Timotheus. En daarmee ben je de betekenis van handoplegging bovendien helemaal kwijt. Want de betekenis van handoplegging, die veel belangrijker is dan het gebaar zelf. De betekenis van het begrip handoplegging is dat men bepaalde dingen over draagt en als men draagt is het altijd verantwoordelijkheid. En je kunt alleen verantwoordelijkheid overdragen als je die eerst zelf hebt. En daarom kan het niet de kerkenraad geweest zijn die Timotheus gesteld heeft in het ambt van predikant. Naar Bijbelse maatstaven. Want dat moet van bovenaf gebeuren. En als er mensen in betrokken zijn, dan kan het alleen door, en zo is het hier dus ook, door iemand als de apostel Paulus, die zelf van Gods wegen verantwoordelijkheid en bediening een gave heeft ontvangen, en die gave of een deel daarvan ook overdraagt aan iemand anders onder zijn gezag is het zware woord, maar mentorschap, dat zou toch op zijn minst moeten kunnen. En dat is wat gebeurd is, maar niet door de raad van oudsten, maar door Paulus zelf, met profetie, dat wil zeggen onder goddelijk gezag, en dus van Gods wegen zelf, via Paulus, werd Timotheus aangesteld, kreeg hij zijn gave, zijn bediening, zijn loopbaan, zijn ambt, zijn job. Welke job was dat? En dat staat er dan gewoon. Die van ouderlingschap. Want zo werkt het in de Bijbel. Dat begrijpt u toch? En u begrijpt toch ook dat waar men het anders geregeld wil hebben, vanwege kerkelijke organisatie, en men Bijbelteksten nodig heeft, begrijpt u toch dat sommige Bijbelteksten zoals deze misplaatst worden, dat wil zeggen verkeerd gelezen worden, al of niet bewust. Als men iets zoekt, moet men het toch kunnen vinden, zeg ik altijd. Ook al lees je dan zo'n tekst verkeerd. Maar historisch is dit ook volkomen juist. Als we dit vers niet hadden, wisten wij het ook. Omdat we talloze andere schriftgedeelten kennen. Timotheus werd op sleeptouw genomen door Paulus. Toen hij hem de tweede keer ontmoette, zei hij tegen zijn moeder en grootmoeder of wie het maar waren. Zeg, geef die jongen maar aan mij mee. Dan kan hij de bediening, kan hij het vak, kan hij de bediening leren. En zo langzamerhand gaf de meester bepaalde opdrachten en daarmee verantwoordelijkheden aan de leerling. Zodat u ziet, dit is niks nieuws, zo werd klassiek opvoeding, onderwijs. Zo is het gegaan. En wat was de job? Waar werd hij voor opgeleid? Voor ouderlingschap. Nou ja, en Paulus zegt, denk erom, dat is wat je ontvangen hebt. Die gaven moet je bedienen, daar moet je trouw aan zijn. Dit is je verantwoordelijkheid. Enzovoort. En je weet het zeker, want het is zelfs via profetie tot hem gekomen. Voor alle anderen geldt en voor ons geldt. Wij moeten er in de praktijk, moeten we dat maar leren. Maar dat beginsel heb ik u al zo vaak voorgehouden, weet u wel. Wij stellen onze lichamen beschikbaar. Wij worden veranderd in de vernieuwing van ons denken. En vervolgens proeven wij welke de goede en welbehagelijke wil van God voor ons leven is. Zo werken die dingen. Maar goed, u vindt de dingen hier geïllustreerd. Ik lees bovendien ook nog, bedenk deze dingen. Dat is hetzelfde als zoek deze dingen. Richt je daarop. Hè? Wees hierin. Dat woord bezig mag weer weg, hè. Dat verzwakt het alleen maar. Wees hierin. Leef daarin. Opdat uw toenemen, uw groei, openbaar zij in alles. Want alle dingen, alle bezigheid moeten wij leren. Ook het ouderlingschap, dan wel het opzienerschap, dan wel het priesterschap. In de praktijk, toch? Zo werkt dat. En daarna vers 16, heb acht op uzelf. Mooi is dat, ik ben daar altijd heel blij mee. Heb acht op uzelf. Maar het is de herhaling van wat we eerder al enige malen gelezen hebben. Heb acht op uzelf. Hoezo? Nou ja, en op de leer. Wees trouw aan dat woord. Let daarop. Vraag je niet af wat anderen ervan vinden. Vraag je af, is het de waarheid? Is het woord van God of niet? Met als gevolg, heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, suggereren dat dat toch enige moeite kost. Dat er allerlei remmingen, dan wel remmers, zijn. Het zijn nooit dingen, het zijn altijd mensen. Hè? Maar volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Behouden in de zin van niet eeuwig leven ontvangen, maar in de zin van loon, erfenis ontvangen. Want dat heet ook behouden worden. En het missen daarvan heet in de Bijbel ook verloren gaan. Heb acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin, ook in de praktijk uiteraard, en dus ook in de prediking. Want dat doen dus zult gij en uzelf behouden, en daarmee dan ook degene die u horen, logischerwijze. Er zit domweg niks anders op. En meer dingen zijn er niet. Meer aspecten hieraan zijn er niet. Ja, je kunt ze wel noemen. Er is tegenstand, er is strijd. Mensen willen het niet horen. Mensen zijn vijandig. Mensen hebben andere theorieën bedacht. Weet je veel wat? Ja. Begrijp je me niet verkeerd? Ik neem die dingen over het algemeen heel serieus. Maar in de praktijk, voor mij persoonlijk, zijn ze meestal, niet altijd, maar meestal erg motiverend. En dat is ook wel eens nuttig. Zo van, nou, ik heb nog wel even werk dan. Als er zoveel problemen bestaan, zoveel tegenstand is, zoveel onbegrip, onwil ook, eventueel. Dat brengt nogal wat met zich mee dan. Want het punt is niet dat je moet zien een compromis te sluiten om het lekker gezellig te houden onder elkaar. Het is niet gezellig, het is oorlog. Toch? We hebben van doen met geestelijke boosheden in de lucht. Dat is waar het werkelijk over gaat. En elk voor zich wordt geacht trouw te zijn aan de Heer. Dat geldt voor elke gelovige. En in het bijzonder dus nog meer, in hogere mate, voor degene die dat woord zouden onderwijzen, doorgeven, of hoe je dat dan maar eventueel moet noemen. 1 Timotheus 4, waarna wij komen in 1 Timotheus 5, vers 17, dat de ouderlingen die wel regeren, maar regeren is in, of staat op een lager niveau dan in ons Nederlandse taalgebruik overigens. Het wil wel degelijk zeggen regelen, coördineren en wat het maar wezen mag. Dat de ouderlingen die wel regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk, en dus speciaal, degene die arbeiden in het woord. En de leer dus. En eer, ja, daar koop je niks voor, zeggen ze wel eens in het Nederland, maar in dit geval wel, want er is sprake van enige verwarring. Hier staat namelijk ook meteen achter: een dorsende os zult gij niet muilbanden, en de arbeider is zijn loon waardig, net als in 1 Korinthe 9. Want eer, neem maar even een korte route, is honor in het Engels, met een H ervoor, hè? Honor. Maar honor komt overeen met wat wij weer in het Latijn noemen honorarium. Want wat eer heet hier, is wel degelijk honorarium. Dat wil zeggen stoffelijke goederen die medegedeeld worden aan degene die geestelijke zaken meedeelt. Dat is waar het over gaat, hoor. Vandaar ook dat de weduwen geëerd zouden worden enzovoorts. Maar dat betekent gewoon dat ze onderhouden zouden worden. En dat hun kosten eventueel vanuit de gelovigen, de andere gelovigen, vanuit de gemeente dus, zouden betaald worden of hoe dat maar heet. Hè. Dat is wat er gewoon staat. En het blijkt ook inderdaad uit vers 18 dat er meteen op volgt. Er staat bovendien ook vers 19, neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan anders dan onder twee of drie getuigen. Er staat meteen een verwijzing naar de Mosaïsche wet. Dat is niet helemaal ten onrechte, maar het hele punt is natuurlijk dat beschuldigingen altijd worden ingebracht tegen de ouderlingen, tegen degene die met het woord dienen. Want dat zijn de lui die voorop lopen, die de eerste klappen oplopen. En het zijn vaak de zogenaamde kampioenen. Als je die er maar onderuit kunt halen, dan valt het hele systeem in elkaar. De Rooms-Katholieken hebben er dus erg veel werk van gemaakt om wereldkundig te maken dat die Maarten Luther, die dokter Maarten Luther, eigenlijk ook maar een gewone lompe boer was. En het staat in alle boeken over Luther. Om hem maar naar beneden te halen. Enzovoorts. En wat ze allemaal geschreven hebben over Dr. Cyrus Ingerston Schofield. Zalige Schofield, Dr. Schofield. Aan hem schrijven ze de leer der bedelingen toe. Wat niet waar is, maar weet men veel, joh. Weet men veel. Ze hebben te weinig gelezen. En daarom weten ze het niet. En dan zoek je Schofield op. En wat krijg je dan over je heen? Dat de man zus niet deugde en zo niet deugde. En weet ik veel. Dat hij wel schaatste, maar altijd scheve schaatsen enzovoort. Je vraagt je af wat erger is. Een scheve schaatsrijden of de wissel verkeerd nemen. Maar ja. Maar in ieder geval. In de hoop die man, die al lang overleden is, alsnog uit de bocht te laten vliegen. Dus dat is de bedoeling ervan. Hè? Wat maakt het uit? Je leest wat hij geschreven heeft en de vraag is: is het bijbels of niet? En aangezien de man overleden is, ja, hoe die het deed en hoe zijn levenswandel was, ja, daar hebben we nou geen boodschap meer aan, zal ik maar zeggen. Lijkt mij. En verder ga ik er liever niet op in, want op ieder mens is wel wat aan te merken, vooral als er betrekking heeft op de tijd van zijn leven van voor zijn bekering. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben. En ik hoop ook dat het u geen klap interesseert, dan hoef ik er ook niet verder op in te gaan. Maar dit is wel wat altijd gebeurt. En die Calvijn was ook geen lievertje. Nee, dat is zo, maar wie dan wel? Maar dit is wat gebeurt. Laster, altijd. En meer, als ik er langer over nadenk, dan schieten me te veel voorvallen te binnen. Uit de nabije omgeving en uit de afgelopen 65 jaar, want zo oud ben ik al. En zelfs nog langer, overigens. Maar daar kun je beter niet over praten. Maar daar gaat het altijd om. Altijd laster, laster, nog eens laster. En soms zijn het dingen die terecht zijn, maar dan was het verstandiger geweest om ze met de mantel der liefde te bedekken. Want het heeft geen enkele zin. En vandaar dit soort uitspraken. Ik lees ook nog even vers 22. Niet dat je die overgeslagen versen niet moet lezen. Die moet je ook lezen, maar ik gun me de tijd nou niet. Hè. Het is maar één dag vandaag. Hè. Vers 22, leg niemand haastelijk de handen op. Of heb geen gemeenschap aan anderer zonden. Bewaar uzelf een rein. Het hele punt is dat je de verantwoordelijkheid die je hebt niet haastelijk moet overdragen aan anderen, impliceren dat dat dus wel kan. En dat het wel degelijk bijbels is dat je verantwoordelijkheid die je hebt overdraagt aan anderen. Want zo gaat het. Zo hoort het ook, dat is bijbels. Of het altijd zo gaat in de praktijk. Nee, ik denk het niet. Maar het is wel de meest ideale situatie. En zoals Paulus de handen opgelegd heeft aan Timotheus, zegt hij tegen Timotheus, legt niemand haastelijk de handen op. En dan geeft hij nog een advies bij, in vers 24. Van sommige mensen zijn de zonden, dat wil zeggen de missers, de fouten die zij maken. Ook in de verantwoordelijkheid die zij dragen. Voor sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar en gaan voor tot hun veroordeling. Dat betekent, je weet dat mensen bepaalde dingen niet kunnen, je weet dat mensen bepaalde dingen niet verdragen kunnen, daarin fouten maken. Hou er rekening mee, geef ze niet die verantwoordelijkheden die ze niet dragen kunnen. Staat er. Dat is wat er staat. En andersom. Desgelijks ook de goede werken zijn tevoren openbaar, want sommige mensen bewijzen dat zij betrouwbaar zijn, dat ze verantwoordelijkheid aankunnen en die moet je hebben, die moet je de handen opleggen. Mensen die wat kunnen, kun je ook wat laten doen. Als mensen bewezen hebben over bepaalde vermogens te beschikken, onder verwijzing natuurlijk weer naar Matteüs 25. Wel, dat zijn de lui die je talenten kunt geven. Of kunt doorgeven, eventueel. Je moet ermee voorzichtig zijn. Aan wie je wat vraagt om te doen. Aan wie je wat uit handen geeft. He? Nou ja, je hebt als gemeente net een kerkgebouw in elkaar gestoken, zal ik maar zeggen, met veel geld gebouwd enzovoort. En je geeft de sleutel aan de kosten. En inclusief de sleutel misschien van de schatkist, of bestaan die dingen nog? Weet ik veel, het geldkistje enzovoort. En vandaag of morgen gaat hij ermee door. Of vandaag of morgen doet hij de deur van de kerk niet open, kan je er niet in. Is hij voor zichzelf een andere gemeente begonnen? Denk u dat ik het verzin? Nee, dat komt allemaal voor in dat rijtje wat ik net niet op in wilde gaan. Uit die herinneringen. Dat is wat er gebeurt. Daarom wees voorzichtig aan wie je wat geeft. Of aan wie je wat uit handen geeft. Voor je het weet ben je het kwijt. Maar het was jouw verantwoordelijkheid. Je hebt hem gegeven aan anderen. En dus krijg je deel aan anderer zonden. Misters, als het misgaat. Dat was 1 Timotheus 5. Dan noem ik u nog 2 Timotheus 2. Vanaf vers 2, gesproken tot gij dan mijn zoon, enzovoort, tot Timotheus in het bijzonder, in een wat intieme situatie, gij dan mijn zoon, hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Nou, die lijkt me toch wel erg duidelijk. Hij zegt niet, wat gij van mij gehoord hebt, predik dat. Gaat uit in de heggen en steggen. Of schreef het predicat van de daken, of iets dergelijks. Aan ieder wie het maar horen wil, tijdig of ontijdig, gelegen of ongelegen. Staat dat niet in de Bijbel? Ja, dat staat ook in de Bijbel, maar dat staat hier niet. Dit vers zegt wat anders. Het gaat over iets anders, zegt niet iets tegenstrijdig, maar gaat over wat anders. Paulus zegt, betrouw dat aan getrouwe mensen. Betrouw dat aan getrouwe mensen. Dat wil zeggen, dat wordt van man tot man, om zo te zeggen, van mijn part van mens tot mens, overgedragen. Los van of het ook gepredikt wordt. Hebben we die nog? Het is één ding dat iemand die zijn Bijbel kent, dat woord van God ook predikt. Het is een ander ding dat iemand die zijn Bijbel kent, anderen onderwijst op dat die kennis ook inderdaad zouden bewaren en op hun beurt weer doorgeven. Dat is een traditie die de meeste, veruit de meeste gelovigen, volstrekt ontgaat, maar dat is er één. En een belangrijke ook nog. Ja, dat is op speciaal niveau. Er zijn dingen die je onder plaatselijke omstandigheden waarschijnlijk niet aan de mensen kunt kwijtraken, die je ze niet kunt onderwijzen. Bijvoorbeeld aan Corinthiërs niet, want die hebben er helemaal geen belangstelling voor. Moet je het dan maar je mond overhouden, dan verdwijnt het. Dan neem je die dingen mee in je graf. En dus draag je ze over aan iemand die je bekwaam acht om op zijn beurt weer anderen te leren. Heb je dat nog? Ik geloof dat ik wel vaker gezegd heb. Mijn vader geloofde heel wat meer uit zijn Bijbel dan dat hij ooit in het publiek gesproken heeft. Omdat hij dacht, van dat levert meer problemen op dan dat het nuttig is. Maar niettemin, hij heeft die dingen dan toch wel degelijk doorgegeven aan anderen. Meer zal ik daar maar niet over zeggen. Maar dat heeft hij heel bewust gedaan. En niet voor niks. Het mooiste werk vond hij uiteindelijk. Die bijbelschool waarvan hij jarenlang directeur en docent was, zal ik maar zeggen. En dan nog zei hij tegen mij, zo, ah ja, natuurlijk, er zijn veel studenten. Maar je doet er maar voor één of twee, zei hij dan. De rest gaat er toch mee aan de haal of vergeet het. Of heeft alleen een papiertje nodig met een handtekening, een paar handtekeningen eronder. Om daarna een baan te krijgen. Het interesseert ze niks. Zo, die glas had. Zo was het dan. En zo werkt dat dan ook. Maar hij had er vrede mee. Als hij maar hier en daar aan iemand iets kon overdragen. En dat is wat hier gezegd wordt. Maar niet alleen die kennis wordt overgedragen, maar ook daarmee de verantwoordelijkheid om die kennis te bewaren en weer anderen te leren. En Timotheus is een van die lui. Zo werken die dingen. En dus het idee dat predikanten aangesteld worden door predikanten is bepaald niet onbijbels. Het probleem is altijd die terminologie en het kader waarin dat allemaal gebeurt. Dat maakt het problematisch. Maar het grondidee is volkomen terecht, ja. Het idee dus dat Petrus een opvolger gehad heeft, is volkomen terecht. Dat pausen waren of bisschoppen van Rome, dat is uiteindelijk is het zelfs dwaasheid. Maar goed, maar het beginsel is wel een Bijbels beginsel. En daar is de geschiedenis van het christendom trouwens ook vol mee. Ik bedoel, die kerkhervormers die waren ook maar niet zo ineens, ze kwamen niet eens uit het niks of zo. Daar gingen anderen aan vooraf. En andere leerstellingen van mensen van ver voor hun tijd enzovoorts. Het is altijd een doorgaande christelijke traditie geweest, van leerstellige traditie in verband met bijbelse waarheid of wat er voor door moest gaan buiten de kerkelijke instituten om. En die is bijbelser dan wat er ook gebeurd is binnen de kerkelijke statuten. Alleen binnen de kerkelijke statuten, dat is beschreven. En dat daar buitenom is nauwelijks beschreven. Het is wel beschreven hoor. Maar er is nooit veel aandacht aan besteed. Maar dat is waar het werkelijk over gaat. En Paulus was zich dat dus goed bewust. Hij zegt, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om anderen te leren. Of je dat van tevoren beoordelen kunt, nou ja, dat is nog maar zeer de vraag natuurlijk. Daarna lees ik vers 15. Benaastig u om uzelf aan God, voor God, beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. In ieder geval betekent dat snijden, verdelen en daar houden we het vandaag maar op. Benaastig u om uzelf Goden beproefde. Niet benaastig u om de wedstrijd te winnen van wie is de grootste, de snelst groeiende plaatselijke gemeente in het land of iets dergelijks. Niet de wedstrijd van wie heeft de meeste mensen gedoopt in de afgelopen 5 jaar of zoiets. Het gaat niet om de kijkcijfers. Het gaat ook niet om de omzet. Het gaat om het product zelf. Het gaat niet om of je er veel mensen voor wint of weinig mensen voor wint. Het gaat er niet om of onze gemeentes groeien of een reputatie kan worden opgebouwd. Het gaat erom dat dat woord van God, zoals het is, het product als zodanig onder de mensen komt. En dat is het. En liefst. Al was het, al zouden we het uit eigen zak moeten betalen. Ik kan het niet, maar vooruit. Hè? Want het gaat niet om de winst. En Paulus zei aan de Corinthiërs, ik heb het ook zo gedaan. En ik stelde een eer in om zelf de kosten ervan te dragen. Het gaat niet om de winst, het gaat niet om enig meetbaar resultaat, zodat je statistieken kunt invullen. Het gaat om dat woord waaraan men trouw zou zijn, zodat men van Gods wegen daarvoor beloond wordt. En dat is het echte resultaat van alle arbeid. Straks in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar denk nou niet dat het me onverschillig laat wat er hiermee gebeurt. Integendeel, dat laat ons vanzelfsprekend niet onverschillig. Maar het is niet het doel waaraan gewerkt wordt en wat gemeten en beoordeeld zou moeten worden. Wat God beoordeelt straks, is niet hoeveel mensen wij naar de Heer geleid hebben, hoe groot de gemeente was waarvan wij voorganger waren. Wat God beoordeelt en beloont, is of we trouw zijn geweest aan hem en aan zijn woord. En of we wat hij ons gegeven heeft inderdaad na behoren beheerd hebben. En of wat hij ons bekend gemaakt heeft door zijn woord en geest, of we dat ook inderdaad enerzijds hebben toebetrouwd aan andere getrouwe mensen die bekwaam zijn om anderen te leren, en of we het ook inderdaad gepredikt hebben. En dat is het enige wat echt telt. Al het andere is ballast. Je hebt ermee van doen. Je moet er dagelijks mee omgaan. Je moet het verdragen, heet dat. Maar goed, dat heb ik allemaal gelezen. Maar het is niet waar het over gaat. Dat is allemaal buitenkant. Nou goed, dat was 2 Timotheus 2. Dan heb ik nog Titus 2, vers 7... Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, dat zei ik toch? In de leer onvervalstheid. Deftigheid. Weet u nog wat dat betekende vroeger, deftig? Een woord uit deftigheid. Laat alle dingen met orde geschieden. Zo er iets welluidend is, enzovoorts. Deftigheid. Ik zeg altijd, want ik heb er ook geen ander woord voor, ik zeg altijd stijlvol. Maar ja, sommigen verstaan onder stijl ook weer iets anders dan ik eronder versta. Dus het zijn relatieve begrippen, maar laten we het zo zeggen. Wij zouden zorgvuldig en met respect met dat woord van God omgaan en het zo behandelen in onze bezigheid enzovoorts. En wat dat dan in de praktijk inhoudt, ja, dat is helaas cultuurgebonden, dat weet ik ook wel. Maar het is niet alles. Deftigheid. Oprechtheid. Dan heb ik alleen nog even voor u Hebreeën, denk ik. Oh, wat was dat? Filippenzen. Heb ik er een vergeten? Filippenzen, hoofdstuk 2. Oh ja, dus Filippenzen 2, vers 29. Waar de gedachte is dat men, maar dat staat in de evangeliën ook al uitgebreid, dat men iemand die de Heer dient, en met name die het woord dient, dat men zo iemand zou ontvangen in die hoedanigheid. Niet om wie hij van nature is, maar vanwege de functie die hij vervult. Dat is het verhaal. Dat hebben we allemaal afgeschaft, zei ik al, dat soort begrippen. Maar zo is het nou eenmaal, hè. Het respect dat we hebben voor de overheid enzovoort is niet omdat het zulke aardige, leuke jongens en meisjes zijn die elkaar bij de voornaam noemen. Maar het is om de functie die zij bekleden. Mag ik hopen. Hebreeën 13. Vanaf vers 7. Krijgen we verschillende aspecten nog bij elkaar. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben. Zijn er dan voorgangeren die niet het woord Gods spreken? Nou, strikt genomen niet, maar in de praktijk wel dus. Kennelijk wel. Maar voorgangeren naar Bijbelse maatstaven zijn degene die het woord Gods spreken. Want vooraan staat altijd het woord van God, uiteraard, hè. Gedenk uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben. Volgt hun geloof na. Volg hun trouw na. De dienaren, dienstknechten worden geacht elk getrouw bevonden te worden. Trouw. Volgt hun trouw na. Aanschouwende de uitkomst van hun geloof, namelijk niet van hun wandeling. Aanschouwende de uitkomst van hun geloof, van hun trouw. Kun je die zien dan? Ja, die kun je zien in hun wandeling. In hun wijze van leven, in hun doen. Dan wel later, staat hier. Vers 9. Word niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. En niet door wet. Meer zeg ik daar nu ook niet van. En daarna lees ik alsnog vers 17. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam? Betekent in de praktijk gewoon hoort naar uw voorgangeren. Waaruit je maar weer ziet dat de voorgangeren geacht worden het woord Gods te spreken. Want daarna zou men horen. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam? En zijt hun onderdanig? Ja. Opzienerschap is toch een treffelijk ambt. Ik kan het ook niet helpen. Zij zijn onderdanig. Ze lopen voorop. En men zou ze volgen. Is dat een kwestie van onderdanigen? Ja, dat is een kwestie van onderdanigen. Ik kan het ook niet helpen. Dat is nu helemaal zo. Hè? Zij zijn onderdanig. Want zij waken. Daar komt het opzienerschap. Hè? Zij waken. Dat is toch ongeveer hetzelfde als zij zien toe. Zij waken voor uw zielen. En u weet, ziel is het praktische leven van de mensen. Zij waken over u. Over uw doen en laten. Over uw leven. Zij zien toe op de schapen. Zij waken voor uw zielen. Als die rekenschap geven zullen. Zij doen dat, want zij zelf moeten daarvoor weer verantwoording afleggen aan de grote herder der schapen. Uit vers 20. Dat realiseren wij ons vandaag niet meer. We hebben het allemaal gelijk gemaakt, alle mensen gelijk. En ieder moet voor zichzelf zorgen en dan zit hij maar. Nee, dat is niet zo. Wij zullen op zijn minst elkander onderdanig zijn. En op elkaar toezien dat niemand verachteren van de genade. En dat niemand de onderlinge bijeenkomst nalaat. Dat was hoofdstuk 12 en hoofdstuk 10 van dezezelfde Hebreeënbrief. En als wij allemaal al die verantwoordelijkheid hebben, dan in de eerste plaats de voorgangeren. Zij waken voor uw zielen, zijn herders. Als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen, dat waken over uw zielen, met vreugde. met blijdschap. We maken schapen. Dat is prettig voor de herder. En als ze dat niet doen, ze niet gehoorzaam en niet onderdanig zijn, dan wordt het een moeilijke job voor de herder. En dan doet hij dat kennelijk wel, maar dan al zuchtende, al kreunende, betekent het eigenlijk. En dan komt een mooi, een leuk argument erachteraan. Dat argument is, want dat is u niet nuttig. Wij als gelovigen hebben er geen belang bij dat onze voorgangers hun werk moeten doen moeizaam en al zuchtende. Wij als gelovigen hebben er geen belang bij, niet echt tenminste, geen geestelijk belang bij, dat degenen die onder ons met het woord dienen en ons komen toespreken, dat moeizaam doen en het tegenop zien en bang zijn voor onze reacties en dat soort dingen meer. Je moet het die mensen makkelijk maken. Dan hoor je nog eens wat. Hè? Nee, voor muzikanten doen ze dat ook. Daar ben ik altijd heel blij mee. Hè? Als een muzikant ergens komt, dan krijg je meteen consumptiebonnen enzovoorts. Word je de kleedkamer gewezen. En hè, is alles voor je klaar. Wilt u koffie, wilt u broodjes? Kunnen we wel halen hoor. Enzovoort. Tenminste, als het een goede organisatie is. Dat meen ik. Want die jongens moet je op hun gemak stellen. Die zitten in de zenuwen. We moeten hier aan het werk straks. En die moet je eerst op hun gemak stellen. En als je reclame ziet van geluidsstudio's, kijk het maar eens na. Dan hebben ze altijd een salon en computers dat ze spelletjes kunnen doen. En een kamer om te rusten en weet ik veel. Het is allemaal sfeervol. Ze kunnen er overnachten. En het is dikwijls, als het even kan, buiten gelegen in het bos of op de heide of aan een meer enzovoort. Daar komt allemaal de muziek ten goede. En dat maakt de job voor de geluidstechnicus een heel stuk makkelijker. Dat is echt waar. He? Nou, enzovoorts. Zo werkt het. Dat daar misbruik van gemaakt wordt in de praktijk. Ja. Noem mij nou eens iets waar geen misbruik van gemaakt wordt. Onder gelovigen of ongelovigen. Niemand? Oké, dan zullen we het daar nooit meer over hebben, hè. Toch. Maar dit is de norm. Want zij waken over uw zielen. Enzovoorts. En dat, broeders en zusters, is dus de verantwoordelijkheid van de ambtsdragers in de gemeente. We hoeven nou niet meer de vraag te stellen, bestaat zoiets? Natuurlijk bestaat het. God regelt dat. En geeft aan de gemeente. Nee, hij geeft niet alleen predikanten, hij geeft ook kosters en dat soort dingen weer. Tentenbouwers, maar dat weet iedereen, tentenbouwers. Overdrachtelijk, soms ook letterlijk, dat soort dingen. Natuurlijk, de Heer zorgt daarvoor. Hij geeft in ieder van ons een of meerdere specifieke verantwoordelijkheden. Hij zorgt daarvoor. En de bedoeling is dat wij voor onszelf, wij die gaven ontvangen, dat we daaraan trouw zouden zijn en trouw zouden zijn aan de Heer, hoe dan ook. En ieder van ons moet geopenbaard worden. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, 2 Korinthe 5. Je komt er toch niet onderuit. Met geen mogelijkheid. Dus in ieder van ons zou daaraan trouw zijn. Dat is de ene kant. En de andere kant, in ieder van ons zou ook de gaven en dus verantwoordelijkheden van anderen in de gemeente erkennen. Respecteren op zijn minst. Nee, waar ik aan denk. Dat gebeurde dus vroeger ook. Er melden zich mensen bij mijn vader, want die wilde ook evangelist worden, of weet ik veel wat ze allemaal wilden worden, enzovoort. En dan, dan dacht je, ja, dat kan toch niet. Of er werd informatie bij hem ingewonnen over, ja, daar heeft hier iemand gesolliciteerd, die wil hier voorganger worden, die is bij u op school geweest, wat kunt u dat aanbevelen? Dan was hij als referentie, werd hij opgegeven, weet je wel. En ik weet hoe mijn vader daarover dacht, dat heeft hij me wel eens verteld. Die zei gewoon, ja, moet ik dat weten of zo iemand bekwaam is? Dat kan ik toch niet uitmaken? Dat is een zaak tussen zo iemand en de Heer. En ik ben bereid iemand een kans te geven. Dus van mij mogen ze. Toma. En als iemand zich in zo'n positie manoeuvreert die hem helemaal niet toekomt, van Gods wegen niet, dan is de kans groot dat zo iemand vanzelf een keer door de muur wordt tegengehouden. Die we tegen die oploopt dan, hè? Ik bedoel, dat bepalen wij toch niet? Wij zijn alleen verantwoordelijk voor onze eigen verantwoordelijkheid, de gaven die de Heer ons gegeven heeft. En we zijn verantwoordelijk dat we die verantwoordelijkheid die we hebben niet overdragen aan onbetrouwbare mensen. Niet dat we dat altijd in de hand hebben, maar we zijn wel verantwoordelijk om daar voorzichtig mee om te springen. Het is onze verantwoordelijkheid. Er zijn in de loop der tijd heel wat mensen geweest die me heel kwalijk genomen als ik het bij gelegenheid had over mijn werk. Maar ik vind mij in goed gezelschap. Ik denk dat het mij... Natuurlijk is het het werk van de Heer. Maar u denkt toch niet dat de Heer me af en toe iets laat doen daarin? Of denkt u dat wel? Zo doet de Heer dat niet. De genadegiften en de roepingen God zijn onberouwelijk. Je krijgt het op je bord, hier is het, red je. Nou ja, dat zegt hij. Hij zegt, doet handeling totdat ik kom. En dan is het jouw talent, of jouw pond, of wat het maar was. Jouw gave. En Paulus noemt het evangelie, of op zijn minst een onderdeel daarvan noemt hij mijn evangelie. Mijn evangelie, het welk ik predik. En anderen hebben ervan gemaakt, dat is een andere evangelie. Maar Paulus zegt, dat kan niet, want er is geen andere evangelie. En voor de rest, er zijn anderen, wiens evangelie het ook is en die het ook prediken. Maar het spreekt over de individuele verantwoordelijkheid van degene aan wie het is toebedrouwd. En die kan je niet afschuiven op een genootschap, een kerkgenootschap, een organisatie of iets dergelijks. De Heer geeft het je, er zit niet een organisatie tussen en je kunt je er ook niet achter verschuilen. De Heer geeft het je te doen. En of het zwaar is, dan had je het maar niet moeten begeren. U had het niet begeerd. Dan is het de vraag of de Heer het u wel gegeven heeft. Dat is een oprechte vraag. Daar hoef ik geen antwoord op te geven. Dat moet je voor jezelf weten. Na verloop van tijd in elk geval wel. Maar hoe dan ook. We hebben nu wat nadruk gelegd. Omdat het er uitspringt als het ware op de prediking. De bediening van het woord. Maar daarachter, en er komt natuurlijk veel meer voor, ligt de situatie van die gelovigen die bedieningen hebben die niet inhouden dat ze het woord spreken. Nee, ze worden geacht ter gelegenheid altijd verantwoording af te leggen van de hoop die in hen is. Dat is een persoonlijk getuigenis. Maar er is zoveel werk dat gedaan moet worden. Ik ga u dat niet allemaal uitleggen. De meeste van u weten het wel. En velen van u zijn erin betrokken. Maar daar geldt precies hetzelfde. Namelijk, je neemt het op je. En dat is het dan. En je bent verantwoordelijk naar de Heer. Ook als je zegt, maar nou hou ik ermee op. Dan ben je ook verantwoordelijk naar de Heer toe. Ik zal me daar ook nooit mee bemoeien. Als iemand zegt, ik wil het niet meer doen, dan zeg ik, oké. Ik respecteer dat, zeg ik dan altijd meteen. Ik respecteer dat. Dat is namelijk zo. Dus ik kan het rustig zeggen. Ik respecteer dat. Dan doe je het niet meer. Als je denkt dat je het niet moet doen. Oké, dan niet. Hè. Prima. Ik hoop een ander te vinden. Zo werken die dingen dan. Maar waar het over gaat, je bent verantwoordelijk. Naar de Heer toe, niet naar mensen. Maar de verantwoordelijkheid die je hebt, houdt wel degelijk in meer of mindere mate in zorg voor mensen. Zorg voor broeders en zusters. Want alle dienst gedaan in de dienst van God is per definitie tot opbouw van de gemeente, waarvan wij dienaren geworden zijn. Of je nou de zaal klaarzet of koffie schenken, zeg ik altijd, of orgel spelen, of wat het maar ook maar weer allemaal was. Weet ik veel. Het blijft altijd hetzelfde. En als dat niet je motief is, als je het daarom niet doet, heb ik liever dat u het helemaal niet doet. Wat mij betreft. Als je het niet voor de Heer doet, dan hoeft het voor mij niet. Maar als je voor de Heer wat wilt doen, nou, is wel eens wat, is bij gelegenheid wel wat te doen, ja. Maar in dezelfde verantwoordelijkheid, in dezelfde situatie als degene die het woord moet prediken. Trouw zijn. Dingen niet vervalsen, niet er een loopje mee nemen, oprecht zijn, eerlijk zijn en uw ziel bezitten in leidzaamheid. Dat lijkt mij een leuke uitspraak. Ik weet niet eens waar die staat. Dat is een uitspraak van de Heer Jezus, geloof ik. Die zei, bezit uw zielen in leidzaamheid. Men heeft ervan gemaakt om fatalistisch in een hoekje te gaan zitten. Maar dat is Calvinisme, dat weet u, hè? De Heer heeft het zo geregeld. Och, mocht het nog eens komen staat te gebeuren. Je moet uitverkoren zijn, je kan erop wachten of niet. Maar je moet in ieder geval wachten op de Heer en dat soort dingen. Dat is bezit uw ziel in leidzaamheid. Je zakt onderuit met de armen over elkaar. Dat is niet wat het betekent. Bezit uw ziel in passie. Dat betekent ga ervoor. Wat je doet, doe dat dan ook. Hè? Als je wat doet, doe het met volledige inzetting, met heel je leven. Dan moet je zelf zeggen tegen ongelovige mensen, als die geen bevrediging vinden in hun leven en ze willen bovendien niet tot geloof komen, kun je altijd nog tegen ze zeggen, wat je doet, maak er dan ook wat van. Oké, het is geen leuk werk, nou maak er dan wat van. Doe dat met volledige inzet, op wat voor wijze dan ook. En voor het dienen van de Heer geldt dat helemaal. Doe dat dan ook met volledige inzet. In het bewustzijn dat je het doet voor de Heer. Dat geeft blijdschap, dat geeft vrede enzovoort. Om niet in de laatste plaats te zeggen vervolgens. Daarvoor zullen wij ook loon ontvangen. Niet zozeer voor wat we doen. Wat de inhoud van het werk is wat we doen. Maar in de eerste plaats voor de trouw en daarmee de inzet, de toewijding waarmee wij dat doen. Ik hoop dat u vandaag wat geleerd hebt. Sterker nog, ik hoop eigenlijk dat u het allemaal al wist en dat het overbodig was. Maar ik heb de indruk dat het in ons soort vrijgevochten groeperingen, waarin wij geen kerkelijke of andere organisatie kennen, anders dan hooguit nog net een bestuur van 3 man, omdat de overheid dat voorschrijft. Maar er is wel werk wat verdeeld moet worden. En dat zou ook inderdaad naar behoren geschieden. Niet omdat iemand van ons dat vraagt, laat staan ik, maar omdat werk van de Heer altijd naar behoren zou geschieden. Het is nooit vrijblijvend. En zeker niet wanneer dat woord zelf ons hoogst persoonlijk wordt toevertrouwd, opdat wij dat zouden bedienen. Men zou naar dat ambt zeer begeerig zijn, eventueel. Men kan er naar begeren. Het is ook een treffelijk werk. Het zou moeten gebeuren met een volvaardig gemoed. Dat is waar. Aan de andere kant, zegt Jacobus, je kan het beter niet begeren, want je krijgt er problemen mee. De Heer houdt je verantwoordelijk voor wat je doet. Zo is het maar net. En de andere kant is, als wij nederig genoeg zijn om de Heer te dienen met volle overgave, dan kan het heel goed zijn dat hij nog na verloop van tijd zegt, hier heb je nog een talent erbij. Ik heb nog wat voor je om te doen. Zo wordt een evangelist een bijbelleraar. Zo werken die dingen. En zo wordt de kostenpredikant. Zo werkt het echt. Dus we hebben het om me heen ook altijd gezien. En ik ben laat ik maar even wat positief zeggen. Ik ben opgegroeid in kringen waarin het dus zo werkte. Men erkent het ambt niet, maar het werd wel uitgeoefend. En er werd wel degelijk geleerd en geloofd en beleefd en beleden dat alle kinderen Gods dienstknechten van Christus zijn. En men hoefde daarvoor niet specifiek aangesteld te worden in het ambt. Daar hadden ze gelijk in. In beginsel. Maar in de praktijk gebeuren die dingen natuurlijk wel. Men krijgt iets op zijn bord. Men krijgt iets op zijn schouders, want dat is het eigenlijk dan. En men zou daarnaar leven, men zou daarin trouw zijn. De Bijbelse gedachte is dezelfde als in de wereld. Als men in het kleine niet trouw is, als dingen te min voor u zijn, geloof maar niet dat je iets groters, iets zwaarders krijgt. Zo werkt het niet. Echt niet. Het begint met dat je tot de Heer komt en zegt tegen de Heer: Heer, ik wil u dienen. Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zou? Het kan niet schelen wat het kost. Moet je niet zo hard roepen hoor, maar trouwens. Maar, dat is op de achtergrond. En het kan ook niet schelen wat het is. Dat hoef je niet zo hard te roepen, de Heer doet dat toch zo. Die geeft je eerst het slechte werk. Het moeilijke werk, het zware werk, het vieze werk, dat is wat hij geeft. Daar begint het mee. En daarna komt er misschien wat anders. Zo lees je het in de Bijbel. En zo ging het in de praktijk. In de gemeentelijke geschiedenis. En zo leren we dat. En wat we vasthouden is dat wat ons overgedragen is, dat wat wij geleerd hebben onderweg, dat wat wij hebben leren kennen, wij zouden het beheren in het bewustzijn dat wij kinderen God zijn, dienstknechten van God, krijgsknechten van Christus bovendien. En aan het eind zullen wij van hem de kroon des levens ontvangen. Paulus was daar zeker van, voor zichzelf. Dat lijkt hoog gegrepen, maar het punt is, je kan heus voor jezelf weten waarom je dingen doet. Wat je belangrijkste motief is, wat je prioriteit is. Je kunt heel best al die bijkomende zaken aan de kant schuiven. Doe je het om de eer, doe je het omdat je dat leuk vindt, doe je het om indruk te maken bij andere mensen. Weet je veel, doe je het uit masochisme. Er zijn allemaal dingen waarom je iets kunt doen. Nou ja, van allemaal een beetje. Hè? Maar je kunt voor jezelf wel weten of het echt is met een volvaardig gemoed. Als alles wegvalt, waar kies je dan voor? Denk daar maar eens over na. Wij zullen de Heer danken voor deze dag. Wij danken u trouw, Hemelse Vader, dat we hier vandaag weer mochten zijn. Onder uw woord en rondom uw woord. Met broeders en zusters. Met kinderen Gods die allen ook krijgsknechten van u geworden zijn. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. Steeds meer bewust mogen zijn. Dat u het bent die ons geroepen hebt uit de tegenwoordige boze wereld en buiten de legerplaats. Uit de duisternis ook, opdat wij als gelovigen zouden leven uit geloof. In afhankelijkheid van u, in onderdanigheid aan u en als uw dienstknechten. Omdat u ons wilt opbouwen, ons wilt opvoeden, ons iets wil leren, leerstellig, maar zeker ook in de praktijk. Omdat u ons bekwaam wil maken om die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel in ontvangst te kunnen nemen. Want u hebt ons geroepen om tot zonen te worden gesteld straks in de openbaring van uw koninkrijk en heerlijkheid. Wij danken u dan ook dat wij u mogen dienen in het vlees nu nog, in dit aardse lichaam, maar met het uitzicht op die onuitsprekelijke en onvoorstelbare heerlijkheid die voor ons bewaart. We danken u dat we daarbij dan toch in ieder geval kunnen en zouden zien op de Heer Jezus Christus, die dienstknecht, die leidende knecht des Heren, die zijn loopbaan gelopen heeft, het kruis heeft gedragen, de schande heeft veracht, maar gezeten is aan uw rechterhand in de hemel en uitermate verhoogd. We danken u dat wij als zijn navolgers door het leven mogen gaan. Trouw aan uw woord, wat er ook gebeurt. Opdat uw naam mag worden verheerlijkt in onze levens, in een ieder van ons persoonlijk. Opdat uw genade en uw geest de overhand zouden krijgen op onze oude mens met zijn begeerten en zonden. En opdat uw leven in ons geleefd zou worden, wij veranderd zouden worden naar het beeld van uw Zoon. In het bewustzijn dat waar wij trouw zijn aan uw woord, dat daar uw woord ook in ons vervuld zal worden. Amen.